Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Joanneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag Joanneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun laatste menstruatie hebben is 51 jaar. De overgangsperiode waarin de hormoonspiegels veranderen begint meestal tussen de 45 en 55 jaar. Bij maar liefst 16% van de vrouwen is er echter sprake van een vervroegde overgang. En daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen Joanneke en ik samen met collega huisarts Nadia, die rechts van mij zit. Welkom Nadia. Wil jij misschien iets over jezelf vertellen?
Ja, ik ben Nadia. Mensen zullen misschien kennen van social media als de Family Doctor. Waarbij ik voornamelijk actief ben op TikTok. Ja. Ook op Instagram en YouTube, maar met name TikTok. En ik ben nu ongeveer meer dan 10 jaar huisarts. En ben vervroegd in de overgang. En dit weet ik omdat ik sinds mijn 33ste eigenlijk een kinderwens had. En toen probeerde ik kinderen te krijgen. En dat lukte niet.
Nou, dan ben je dus naast professional ook ervaringsdeskundige. Heel fijn dat je er bent, dat je er zit. Joanneke, we hebben eerder al een podcast gemaakt over de overgang. Maar kun je misschien nog een keer vertellen wat er nu precies in het lichaam gebeurt tijdens de overgang?
Nou, tijdens de overgang stoppen de eierstokken langzaam met het produceren van de verschillende geslachtshormonen. Oestrogeen, progesteron en testosteron. En het gevolg is dat het lichaam verandert van vruchtbaar naar niet vruchtbaar. En met name dat hormoon oestrogeen daalt flink, met soms wel 60%. Ja, en het lichaam probeert daarbij dan een nieuw evenwicht te vinden van deze hormonen. En daarbij kunnen je hormoonspiegels flink wisselen. En dat kan klachten geven zoals we die kennen van de overgang. Dus onregelmatig worden van de menstruatie. Maar ook opvliegers, droog worden van de vagina, brain fog, slaapproblemen, noem het maar op.
Nadia, wanneer je voor het 45ste jaar al minder oestrogeen en progesteron gaat maken, dan spreek je dus van een vervroegde overgang. Waarom is het belangrijk om te weten of iemand vervroegd in de overgang is?
Nou, het is belangrijk om te weten omdat te vroeg in de overgang zijn risico's met zich meebrengt. En dat je klachten kunt hebben van je lichaam en hersenen. En ja, dat kan eigenlijk gewoon behandeld worden. En het is zo zonde als dat niet gebeurt. Zeker wat betreft de risico's. Daarnaast is de kans om spontaan zwanger te raken als je vroeg in de overgang bent maar 5-10%. Dus dat ook goed om te weten.
Ja, dat is echt heel laag, hè?
Ja, ja. En er zijn met name 3 grote risico's bij een te vroege overgang. Namelijk een grotere kans op botontkalking, ook wel osteoporose genoemd. En dat kan zorgen voor botbreuken en wervelinzakkingen en dat wil je echt voorkomen. Daarnaast heb je een grote kans op hart- en vaatziekten zoals TIA's, beroertes en hartinfarcten. En ook blijkt dat er een grotere kans op het ontstaan van dementie.
En is dat dan door het dalen van dat oestrogeen dat je een hogere kans hebt op dementie? Weten we dat, waardoor dat komt? Of?
Nou, ze zijn nog onderzoek aan het doen, maar het is inderdaad waarschijnlijk het oestrogeen.
Ja.
En als je voor je 40ste aan de overgang bent, dit gebeurt bij 4% van de vrouwen. Dan noem je dat premature ovariële insufficiëntie, dus POI. Vroeger noemden ze dat POF, maar dat is veranderd naar POI.
POF.
Ja, prematuur ovarieel falen, maar dat was zo negatief dat ze dat hebben veranderd naar insufficiëntie.
Ja.
Nog eens 12% gaat voor het 45ste jaar in de overgang. En dat heet early menopause, EM. En dat wordt heel vaak niet herkend. Hè, omdat artsen dan denken, ja, deze persoon is echt veel te jong in de overgang te zijn. Dat kan niet waar zijn. Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand. Stress. Hè, of je bent heel erg aangekomen, afgevallen ze. Bedenken eigenlijk altijd allemaal andere redenen om te zeggen dat iemand vervroegd niet vervroegd in de overgang is.
Ja. Ja.
En wat ook wordt vergeten is dat door deze klachten je ook allemaal andere ervaringen kunt hebben in je leven die heel vervelend zijn. Zoals problemen op het vlak van relaties, problemen op je werk. Maar er kunnen ook verkeerde psychiatrische diagnoses gegeven worden.
Burn-out, denk ik heel vaak.
Maar ook depressie, angststoornissen, paniek.
Ja.
En mensen krijgen daar medicatie voor, maar
er zit dus iets heel anders onder. Ja,
dat zou kunnen. Ja. Want als je dus de overgang behandeld is aangestekens door hormonen te geven, dat die klachten dan weggaan. Dus dan hoeven mensen bijvoorbeeld geen antidepressiva te hebben.
Ja.
Of minder.
Ja. Bij welke klachten moet je alert zijn op een vervroegde overgang, Joanneke?
Nou ja, eigenlijk de klachten die je ook bij de gewone tussen aanhalingstekens overgang ziet, hè. Alleen dan op een jongere leeftijd. Inderdaad, wat Nadia zegt, vaak worden de klachten niet gelijk herkend, omdat die vrouwen nog zo jong zijn. En een van de meest voorkomende klachten is denk ik een verandering van de menstruatiecyclus. Kijk, en het is natuurlijk wel duidelijker op het moment dat er heel lang tijd komt te zitten tussen twee menstruaties. Hè. Dan ben je daar wel denk ik wat alerter op, ja. Ook niet altijd. Dus gewoon dat je minder vaak ongesteld wordt. Maar je ziet ook wel dat in het begin de cyclus juist veel korter wordt en dat je minder bloedverlies krijgt. En dat is een moment dat je er veel minder alert zelf ook bent van, nou, misschien is dat dan wel de overgang. Je ziet dan ook dat op een gegeven moment dat het samengaat met heel erg zweten 's nachts. Slecht slapen is er eentje die veel genoemd wordt.
Ja.
En wat ik ook al zei, vaginale droogheid, stemmingsklachten zijn allemaal dingen die kunnen passen bij die vervroegde overgang.
Oké. Nadia, moet je altijd een afwijkend menstruatiepatroon hebben om te denken aan de vervroegde overgang? Of kan het ook dat je met dezelfde regelmatige menstruatie toch in de vervroegde overgang bent?
Nou, officieel is het zo dat je de diagnose POI of EM als arts mag geven als je 4 maanden achter elkaar niet ongesteld bent geweest en een FSH-waarde in het bloed hebt van 25 of hoger. Maar als je overgangsklachten hebt en je FSH is boven de 25, maar je bent nog steeds ongesteld en dus niet dat je 4 maanden niet ongesteld bent geweest, ja, dan moet je toch ook aan een vervroegde perimenopauze denken.
Oké.
En maakt het dan nog uit wanneer je dat FSH prikt? Zeg maar, iemand is wel nog, menstrueert nog wel. Moet je dat dan op een bepaald moment in de cyclus doen of maakt dat niet uit?
De 3e dag van de menstruatie.
Ja, want dat zag ik ergens staan. Toen dacht ik, oké, dus als iemand dus normale regelmatige cyclus heeft, dan wil je op de 3e dag van de menstruatie dat FSH prikken.
Ja.
In onze vorige podcast hebben we uitgelegd dat het niet zo zinvol is om bloed te prikken op hormonen als je denkt dat je in de overgang bent. Dat is dus bij een vermoeden van een vervroegde overgang anders?
Ja, dat is dus iets wat de huisartsenrichtlijn mijns inziens anders kan noteren voor de huisartsen. Want er staat inderdaad in de richtlijn dat het niet zinvol is om hormonen te prikken. Maar er staat wel in dat als je denkt aan een vervroegde overgang, nee, als iemand vervroegde overgang heeft, dus de diagnose, dat je die diagnose hebt gesteld, dat je die dan moet verwijzen. Maar hoe weet je of iemand die diagnose heeft?
Als je geen bloed prikt.
Ja.
Ja, precies. Dus ja. Je moet eigenlijk altijd de FSH prikken. Okay. Om te weten of iemand vervroegd in de overgang is.
En blijft het dan nog wel zo staan dat als iemand bij ons komt van 52 met overgangsklachten, dat het dan niet zinvol is om bloed te prikken?
Klopt. Dan is het niet zinvol. Dan ga je echt af op de klachten.
Op de symptomen.
En dus, ja. Precies.
Ja, dus jij zegt voor het 45e jaar, als jij twijfel hebt, ben je vervroegd in de overgang. Dat is wel een reden om dan bloed te prikken.
Ja.
Oké, duidelijk.
Nadia, als de huisarts een vermoeden heeft van een vervroegde overgang of het zelfs vaststelt, wat is dan het vervolg?
Ja, als je als huisarts de diagnose POI of EM stelt, dan is het advies om dus door te verwijzen naar een gynaecoloog. Het belangrijkste is om dan echt te verwijzen naar een specialiseerde poli.
Okay.
Daar zijn er verschillende van in het land. Het expertisecentrum is het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Mm-hmm. Maar die kunnen natuurlijk niet alle patiënten behandelen. En er kan soms ook een enorme wachttijd zijn. Dus als je als huisarts wil starten met hormoonsuppletietherapie, als de patiënt dat ook wil, dan kan dat gewoon.
Sterker nog, ik denk dat het juist is aangeraden toch om direct te starten of niet?
Als een patiënt dat wil.
Ja.
Ik ben er helemaal voorstander van. Ik denk de gynaecoloog van de poli ook.
Ja.
En ja, het duurt sowieso 3 maanden voordat je het volledige effect van de hormoonsuppletietherapie kan evalueren. Dus ja, dat kan je gewoon starten. En daarnaast is het belangrijk om ook de bloeddruk te meten. En alvast het cardiovasculair risico te bepalen. Dus voor hart en vaten betekent cardiovasculair. verder vitamine D starten voor de botten. En als iemand op attenderen dat je echt 3 tot 4 calciumhoudende producten per dag moet nemen voor de botten.
Oké, dus bijvoorbeeld, weet ik veel, melk, wat is
yoghurt,
kaas. Ja.
Ja. Okay. Maar er zijn ook groenten bijvoorbeeld die veel calcium bevatten.
Ah, ja.
Op het voedingscentrum, de website, kan je zien waar en welke producten allemaal calcium zit.
Ah ja.
Maar als je denkt, nou, daar kom ik echt niet aan, en dan kan je elke dag een tabletje calcium van 500 milligram innemen.
Oké.
Want ook belangrijk is om de vaginale problemen te bespreken. En eventueel problemen op relatievlak, werk, seksueel gebied. Dat is vaak vaak ondergeschoven kindjes.
Ja.
Wat zowel voor patiënten als voor huisartsen soms een lastig onderwerp is om over te beginnen. Maar er is natuurlijk ook heel weinig tijd in de spreekkamer. Dus ik gebruik er ook echt wel meerdere consulten voor om dit soort gesprekken te doen.
Ja. Ja.
Kijk, als er geen probleem is op het vlak, ben je snel klaar. Maar het is goed om het in ieder geval te benoemen.
Hoe doe jij dat nu, Janneke?
Nou ja, kijk, sowieso denk ik dat ik te weinig nog nadenk over of dat iemand vervroegd in de overgang kan zijn. Dus ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet heel vaak een FSH prik bij jonge vrouwen. Dus ik denk dat ik daar misschien al wel dingen mis. Toevallig, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was de afgelopen weken, heb ik het 2 keer wel gedaan. Was allebei al normaal trouwens. Maar zo zie je ook maar weer dat een stukje bewustwording heel belangrijk is. Want ik acht mijzelf toch wel als een dokter die dit een belangrijk onderwerp vindt. En toch doe ik dus blijkbaar nog niet goed wat ik zou moeten doen.
Met jou heel veel andere huisartsen.
Ja, nee, zeker. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat we dit nu benoemen. En dat we het hierover hebben. Wat ik wel doe, is op het moment dat er sprake is van de vervroegde overgang. En ik heb overigens maar 1 patiënt op dit moment die dat heeft, voor zover ik even kan reproduceren.
Ja.
Die heb ik uiteindelijk naar de praktijkondersteuner verwezen. Daar had ze zelf ook behoefte aan. Om het stukje, zeg maar, de psyche op te pakken. Want ja, er verandert zoveel in je lichaam, in je leven. Inderdaad, het heeft overal invloed op.
Ja.
En de vaginale klachten, die bespreek ik eigenlijk altijd. De seksuele klachten bespreek ik eigenlijk altijd wel. Maar dat doe ik sowieso vrij laagdrempelig.
Ja.
En Nadia, op het moment dat het over de early menopause gaat, hè, dus met vrouwen tussen de 40 en de 45 jaar, moet je die ook verwijzen naar een gynaecoloog? Of kan ik ook gewoon eigenlijk alles wat je net zegt zelf doen? Want ik kan natuurlijk zelf die hormonen starten. Ik kan de risico's bekijken op hart- en vaatziekten, vitamine D starten. Is het echt nodig om te verwijzen naar een gynaecoloog?
Kijk, als je als huisarts bekwaam voelt om dit te doen, dan kan je dat zelf doen. Dus inderdaad jaarlijks CVRM-controles, dus cardiovasculair. Een DEXA-scan in het begin. Hormoonspleetstherapie voorschrijven, vitamine D adviseren. Kijk naar calciuminname, et cetera. En ook jaarlijks controleren hoe het met diegene gaat.
Ja.
Dus dat wordt ook wel eens vergeten.
Ja.
Verwijs naar psycholoog, seksoloog, diëtiste als het nodig is. Maar heel veel huisartsen voelen zich niet bekwaam in.
Nee.
En dan kan je dus verwijzen.
Nee, en daar speelt natuurlijk ook gewoon mee. Staat er in onze richtlijn specifiek hoe dat je iemand begeleidt met een vervroegde overgang?
Nee.
Nee, toch?
Nee.
Nee, en nou ja, we weten inmiddels dat als er geen richtlijn is, dat het, dat het soms ook wel lastig is dat mensen dat liever niet doen.
Ja.
Er is natuurlijk wel een richtlijn voor de hormoonsuppletietherapie. Ja. In ieder geval
een adviesdocument.
Ja, laat ik zo zeggen. Maar niet hoe je iemand helemaal moet begeleiden, nee.
En wat betreft die hormoonsuppletie, gaat het dan om oestrogeen, gel, spray, pleisters neem ik aan, en progesteron voor het slapen gaan? En ook nog wel een vraag die ik wil stellen gelijk erachteraan. Wat is dat nou met wel of niet bio-identiek?
Ja, dus hormoonsuppletie is inderdaad oestrogeen, progesteron, maar ook testosteron. En dat wordt best wel veel vergeten, omdat het echt als mannenhormoon wordt gezien. Terwijl wij vrouwen ook gewoon testosteron hebben. En ook de testosteron daalt als je in de overgang komt.
En daar kan je dus ook klachten van krijgen?
Absoluut, daar kan je zeker klachten van krijgen. En het is ook nodig om naar te kijken als je oestrogeen en progesteron gewoon helemaal goed gesuppleerd hebt gekregen. Maar nog steeds bepaalde klachten hebt. Nu is het inderdaad zo over het bio-identiek. Is dat nou een hype? Het is aan de ene kant ook een hype. Maar aan de andere kant is het ook echt zo dat op de wereldmenopauzecongressen de leading mensen van de menopauze ook zeggen van nee, je moet echt bio-identiek gebruiken. Dat is veilig omdat je lichaam het ooit zelf in veel hoge hoeveelheden heeft aangemaakt. En ja, wat je dan zelf weer suppleert met de hormoonsuppletietherapie bij jezelf, dat is een veel lagere dosering, maar wel precies hetzelfde als wat je eigen lichaam maakt.
Ja.
En vandaar dat daar de voorkeur naar uitgaat.
Maar, want dat niet bio-identiek, dat werkt ook, toch?
Niet bio-identiek werkt inderdaad ook. Ja, zoals de femalstonden wordt heel vaak voorgeschreven. Ik heb het zelf ook geslikt. Ik had er geen problemen van. Maar we weten dat op termijn, als je het langer gebruikt, er een iets hogere kans is op borstkanker. Dat is nog veel kleiner dan bij de normale anticonceptiepil.
Okay.
Maar wel iets hoger.
Mm-hmm.
En ook zien ze dat er een stijging is van hart- en vaatziekten. Met name door de niet bio-identieke progesteron.
Ja, okay. Dus eigenlijk zeggen we bio-identiek is vooral veiliger. En het is niet dat het beter werkt.
Nee, het is met name veiliger. Ja.
Okay.
Nadia, ik wil een paar vragen die we via Instagram kregen, die wil ik graag aan je voorleggen. Vanaf welke leeftijd kan je in de vervroegde overgang komen? Is daar een minimale leeftijd voor?
Daar is geen minimale leeftijd voor, nee. Je kunt al heel vroeg in de overgang raken. Er zijn ook heel veel verschillende oorzaken voor. Je kan bij wijze van spreken al op je 16e krijgen.
Ja.
Ja, en dat kan je krijgen door een probleem van de hypofyse of hypothalamus, dus delen van de hersenen. Maar het kan soms veel vaker komt het voor door behandelingen tegen kanker, dat je dus vroeg in de overgang raakt.
Ja.
Ja, dus ook dat is denk ik wel een eye-opener voor mij. Het kan gewoon op elke leeftijd, zeg je.
Ja.
Dan een vraag voor Jo-Janneke. De tweede vraag die we kregen is, mijn oma was heel jong in de overgang. Heb ik hier dan ook een grotere kans op?
Nou, bij het allergrootste deel van de vrouwen die vervroegd in de overgang raken, weten we gewoon niet zo goed waarom dat zo is. Wel zien we dat bij vrouwen waarvan hun oma of hun moeder bijvoorbeeld vervroegd in de overgang zijn geraakt, dat zij zelf een 18 keer hogere kans hebben dat dat bij hen ook zo is. Dus
dat is zeker wel
echt een hogere kans. Ja. Ja, wat Nadia net al zei, andere bekende oorzaken is een behandeling tegen kanker, chemotherapie of bestraling. 10% van de mensen, van de vrouwen, komt in de overgang omdat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eierstokken. Dus dat is een auto-immuunziekte. En een heel klein percentage ontstaat ook nog na een ontsteking van de eierstokken.
Ja.
Wat ik ook nog wel even wil benoemen, daar is ook altijd nog wel wat verwarring over. Na een operatie van je baarmoeder blijf je gewoon normale hormonen produceren. Dus ja, als je baarmoeder eruit is, wil dat niet zeggen dat je in de overgang gaat. Mm-hmm. Op het moment dat allebei je eierstokken worden verwijderd, ga je wel in de overgang.
Ja.
Maar ook niet als er één eierstok wordt verwijderd. Overigens kan je dan wel wat eerder in de overgang mm-hmm. gaan, maar je ziet wel dat de andere eierstok het overneemt. En ook als bijvoorbeeld alleen je eileiders worden weggehaald, ga je ook niet in de overgang. Dus alleen als je allebei je eierstokken zijn verwijderd, ga je in de overgang.
Oké. De volgende vraag aan Nadia. Kan een bepaalde leefstijl ervoor zorgen dat je te vroeg in de overgang komt? Of is het vooral die genetische component? Of na een operatie of een behandeling, waar Joanneke het dus net over had?
Nou, er is een grotere kans op POI als je een BMI hebt van lager dan 18,5. En ze zijn aan het onderzoeken hoe het zit met microplastics en zware metalen in het lichaam. En ook naar luchtvervuiling.
Ew.
Ja, het lijkt er tot nu toe op dat dit wel een grotere kans geeft op POI. Maar daar zijn ze nog onderzoek naar aan het doen. Nou, het is niet bewezen dat bijvoorbeeld alcohol zorgt voor een grotere kans. Wel kan wat je moeder deed tijdens de zwangerschap van invloed zijn. Dus bijvoorbeeld bij roken van je moeder tijdens de zwangerschap kan de kans op POI 24% groter zijn.
Oh, dat is wel veel.
Ja, ja, dat is heel veel.
Ja, en hoe korter je borstvoeding hebt gekregen, ook hoe groter de kans op vervroegde overgang.
Oh, daar zit ook een verband tussen. Ja. Interesting.
Ik heb zelf ook nog wel een vraag voor jou, Nadia. Want wat is nou het grootste taboe, of zijn misschien de grootste taboes als het gaat om die vervroegde overgang?
Ja, ik denk dat heel veel mensen zich met name schamen als ze zich vervroegd in de overgang zijn en er eigenlijk niet mee te koop willen lopen. Je voelt je vaak gefaald op verschillende vlakken. Als vrouw, als partner, als mens. Ik had vroeger gedacht, dus waarom ben ik hier eigenlijk als ik geen kinderen kan krijgen? Maar daarop inhakend is er dus ook vaak een onvervulde kinderwens. Ook voor mensen die al kinderen hebben, kan er een onvervulde kinderwens zijn.
Ja.
En op een gegeven moment krijg je vaak, als je bijvoorbeeld in de overgang bent, vragen van mensen van, nou, wordt niet tijd om kinderen te krijgen. Dat kan heel confronterend zijn.
Ja.
Zo wordt natuurlijk helemaal niet door mensen bedoeld. Maar let op wat je zegt tegen mensen. Als mensen geen kinderen hebben, mensen willen het niet zelf vertellen. Geef ze dan de ruimte om het jezelf te vertellen als ze er klaar voor zijn, zou ik zeggen.
Ja, zeker.
En als je dan uitlegt, nou, ik ben vervroegd in de overgang, dan snappen vaak mensen niet wat het is.
Nee, wat is daar dan? Wat gebeurt er dan?
Maar ook mensen die zelf rond de overgang zijn, die weten vaak zelf ook niet goed wat het nou precies is. Mm-hmm. Ja, er wordt toch er is nog heel veel gebrek aan kennis, helaas. Maar wat je dan heel vaak te horen krijgt is, waarom doe je niet gewoon IVF?
Oh ja, ja.
Of waarom adopteer je niet gewoon een kind? Nou, ik zou echt tegen iedereen zeggen, doe dit niet. Zeg dit soort dingen niet.
Nee, stop ermee.
Ja, want als je vervroegd in de overgang bent en je hebt een kinderwens, dan heb je dat echt al lang allemaal besproken met je eventuele partner, met je behandelaar. En als je, sowieso is het zo dat IVF niet bewezen effectief is bij de vroegte overgang. Omdat je daar eicellen voor nodig hebt. En in de vroegte overgang zijn je eicellen zowat op.
Ja.
Dus dan valt er bijna niks te stimuleren. In Nederland doen ze het daarom niet.
In Nederland doen ze het niet.
Nee, maar mensen gaan daarom dus wel naar landen die het toch aanbieden. In Duitsland, België, Spanje. En dat kost altijd heel veel energie, geld, tijd. Maar het kost soms ook relaties. Dus dat is heel heftig. Verder is er ook een grote boel op testosteron, wat ik net al zei. Dat is iets waar, zeker ook bij de artsen.
Ja,
dat is echt
geen mannenhormoon.
Nee, het is gewoon een hormoon die we allemaal hebben.
Ja, precies. Nou, we zijn eigenlijk een beetje beland aan het einde van deze aflevering. Zijn er nog dingen niet gezegd die toch nog benoemd moeten worden door jou of Joanneke of door jou, Nadia?
Nou, wat ik nog belangrijk vind om mee te geven is, als je zelf denkt dat je vervroegd in de overgang bent en je huisarts wil daar eigenlijk niet in mee, wil geen FSH prikken bijvoorbeeld, dan is het echt belangrijk om met je huisarts in gesprek te blijven, niet erbij te laten zitten. Want soms er zitten gewoon te veel risico's aan als je er niks mee doet als je vroeg in de overgang zit. Dus blijf met je huisarts in gesprek of ga naar een andere huisarts binnen de praktijk. Je kunt altijd vertellen dat inderdaad de NAG-standaard waar wij huisartsen eigenlijk ons aan houden wat betreft de overgang achterlopen, wat betreft de vervroegde overgang. Zeg tegen je huisarts dat je, als er een verdenking is voor de overgang, vervroegde overgang, dat er wel FSH geprikt moet worden en vervolgens verwezen moet worden naar de gynaecoloog. Wijs je huisarts op de Europese richtlijn hiervoor, de ESHRE POI-richtlijn. En ja, desnoods neem je het uitgebreid mee voor je huisarts en schuif je het onder zijn neus.
Ja.
Maar ik zeg ook al tegen
deze podcast mee.
Ja. Precies, precies. En ik zeg ook al tegen mensen, want ik krijg heel veel DM's hierover. Huisartsen mogen mij ook altijd benaderen voor vragen. Want er is gewoon nog heel veel onwetendheid. En het is niet zozeer onwil, maar mensen weten gewoon. Ja, wij huisartsen weten er gewoon nog te weinig van.
Ja.
Dus mensen mogen maar ook altijd, of huisartsen mogen maar ook altijd mailen naar info@thefamilydoctor.nl.
Ja. Krijg je veel vragen eigenlijk? Word je veel benaderd door huisartsen?
Nee. Oh. Dus dat vind ik altijd heel erg.
Nou, wakker worden iedereen.
Ik krijg heel veel patiënten.
Ja.
En dan zeg ik van, nou, geef aan bij je huisarts dat hij me mag contacten. Maar ik denk dat er toch een soort drempel is. Of de patiënten zeggen het niet, geven het niet door aan de huisarts, dat kan natuurlijk. Of er is toch een soort drempel of trots of schaamte van huisartsen om mij dan toch te benaderen.
Ja. Het goede nieuws is dat wij in de regio, daar zitten Nadia en ik allebei in, wel een appgroep tegenwoordig hebben waar we alle vragen over de overgang kwijt kunnen.
Ja,
daar worden wel echt dagelijks vragen gesteld.
Ja,
dus dat is, vind ik wel, daar gebeurt wel heel veel.
Ja, oh, ja, en die is inderdaad voor zorgverleners. Die ben ik gestart omdat ik dacht, er zijn zoveel vragen over. Laat ik die starten.
Oh, wat goed. Dus je hebt hem hier in de regio gestart en daar wordt dus wel veel vragen gesteld.
Ja.
Oh, nice.
Wat toch laagdrempeliger, hè?
Ja. Mooi.
Ja, en wat ik graag nog wil vertellen, en dat weet ik dankzij jou en Nadia. Ik denk dat wij als zorgverleners onderschatten hoeveel impact deze diagnose heeft op een vrouw. Maar ook op de partner, op de omgeving, op je relatie. Want je neemt niet alleen afscheid van een eventuele kinderwens, maar ook van je toekomstbeeld en gewoon een deel van je gezondheid. En wat jij zegt, je vrouw zijn, zo voelt dat denk ik. En dat levende verlies, waar we het ook al in de vorige podcast over hebben gehad. Ik denk dat daar niet voldoende aandacht aan wordt besteed. Jij vertelde mij bijvoorbeeld ook dat niet iedere gynaecoloog er alert is op is om iemand naar een medisch psycholoog te verwijzen. Dat is gewoon voor goede zorg. Maar omdat je door je eigen risico heen bent en je bent al verwezen naar de gynaecoloog, is dat dan ook gratis zorg voor jou? Alleen die medisch psycholoog, daar kan alleen de gynaecoloog naar verwijzen. Dus op het moment dat je bij de gynaecoloog bent, is dat het moment om dat op te pakken.
Ja.
En jij vertelde zelf, daar heb je veel aan gehad.
Ja.
Dus ook vooral voor mij een reminder om de psyche niet te vergeten. En ook wel een beetje een reminder om soms een beetje extra lief te zijn. Want ik weet bijvoorbeeld dat jij altijd rondom moederdag iets deelt. Hè, voor mensen zonder kinderen met wel een kinderwens.
Mm-hmm.
Dus ook even een reminder dat soort dagen ook gewoon wat lastiger kunnen zijn voor mensen die vervroegd in de overgang zijn.
Ja.
Of hun partners.
Ja. Ja. Oké, dankjewel nog voor je aanvulling, Joanneke. En jij bedankt voor je mooie nieuwe inzichten.
Heel graag gedaan.
Daarmee sluiten we deze aflevering over de vervroegde overgang af. Wil je nog meer weten over dit onderwerp? Dan kan je Nadia volgen op Instagram en TikTok via the.family.doctor. Dus in het Engels. En wil je de wijze lessen uit deze aflevering in je mail? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via devragendokter.nl. Dank voor het luisteren en schroom niet om deze aflevering te delen.
Met je huisarts.
Met je huisarts.